Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gij echter zijt. Wat zijt gij echter? Die Petrus toch. Kent u hem nog? Ik herken mezelf heel goed in Petrus en ik denk veel van de jonge knullen in de kerk ook wel. Zo'n snelle kerel was dat. Met zo'n labiel karakter, wankelmoedig. Hij was altijd de snelste, hij wilde het eerst van zijn geloof getuigen. Hij wilde het eerst zijn leven in de waagschaal stellen. En als het erop aankwam, dan wilde hij het eerst zijn geloof verloochenen. En het eerste zijn hachje redden, dat was Petrus. Wankelmoedig op het water. Wankelmoedig in de hof bij het vuur. Satan, ga achter mij. Maar diezelfde Petrus, daarvan geldt ook, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. En hoed mijn schapen, wijd mijn lammer. Dat is ook Petrus. En hij heeft dat gedaan. De broeders versterkt en die schapen gewijd op de grazige weide van het woord. En hoe? Een onvergetelijk briefje heeft hij de kerk van alle tijden nagelaten. Die eerste Petrusbrief. Hoedend en wijdend, vertroostend en versterkend, verheugend. Aan wie schreef hij eigenlijk? 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Vreemdelingen die verstrooid waren. Wat waren dat voor mensen? Wat waren dat voor mensen? Dat waren christenen, gelovige mensen, zoals u en als ik zeggen of denken te zijn. Christenen die omwille van hun geloof vervolgd werden. Onder het trommelvuur van de vervolging lagen ze. Onder het spervuur werden ze opgejaagd en voortgejaagd. Vandaar dat we zongen uit die Psalm 141... Men heeft ons wreed van één gereten. Je zingt niet zomaar in de kerk. Verstrooid als beenderen aan het graf. Als iets waar niemand acht op gaf. Verkloofd, verdeeld en weggesmeten. Zo werden ze achterna gezeten, die mensen. Folteringen moesten ze doorstaan. Beproevingen moesten ze doorstaan. Een nameloos lijden. Omwille van hun geloof. Wat zijn wij dan toch verwend, hè? Wij denken wel eens dat we lijden omwille van het geloof. Maar er is nog nooit iemand die een mes in ons lijf heeft gestoken omwille van ons geloof. We zijn verwend. Mag ik dankbaar voor wezen? Deze mensen zijn vertwijfeld geworden, gevlucht, weggerend van Palestina vandaan, beroofd van hun bezittingen. Rondzwervende vreemdelingen zijn ze geworden, van huis en haard verlaat. Refugees, net als de hugenoten later. Net als Armeense christenen nu. Waar komen ze terecht? Klein-Azië, Pontus en Galatië, Cappadocië, Bithynië. Allemaal streken die ons mensen hier in Katwijk niks zeggen. En daar zitten ze dan. En bij al hun gemis en hun heimwee en hun verdriet krijgen ze ook nog eens een probleem erbovenop. Het probleem van de, ja dat is met een duur woord, de acculturalisatie. Dat wil zeggen hoe je je moet aanpassen aan andere culturen en talen en gewoonten. Mensen die zich anders kleden en die anders spreken en die anders eten en die in alle dingen anders zijn. Vreemdelingen. verstrooide gastarbeiders, christenen in de vreemde. Kunt u zich een beetje indenken hoe die mensen zich gevoeld hebben? Kunt u zich een beetje indenken hoe hun zielen worstelingen zijn geweest? Moedeloos, ver weg. Er waren misschien ook wel Joden-christenen bij, dat denk ik wel. Die zullen gedroomd hebben vol heimwee van dat oude, glorieuze volk van koning David. Israël in volle glorie. Er waren kinderen bij. Er waren jongens en meisjes bij van jullie leeftijd daar. 18, 19, 20. Ouders waren misschien wel thuisgebleven. Alleen. Er waren hele oude mensen bij en de vragen stapelden zich op: waarom nou zo? Is dat nou geloven? Lijden? Pijn? Waarom vervolgd? Waarom moeten we vluchten? En er waren nog anderen bij, daar ging het nog dieper, want ze begonnen te twijfelen aan het evangelie en te twijfelen aan het woord van Jezus. En hun geloof wordt beproefd en er wordt aan geschud als aan de fundamenten van je leven. En er waren erbij die zeiden, zie je nou wel, het is allemaal niet waar. En de Heer Jezus komt helemaal niet terug, het is een sprookje. Nog dieper gingen de aanvechtingen. Want te midden van al die heidense goden die daar werden vereerd, kwamen er nog meer vragen boven. Zouden nou al die heidenen, die miljoenen mensen, echt verloren gaan? En zouden al die mensen nou eens geen gelijk hebben en die paar duizend christenen ongelijk? En al die filosofieën en die filantropen, is actueel. De Bijbel is altijd actueel, hoef je niet te maken. Die is actueel. En zij zitten daar diep in de put in hun ellende, al om donkerheid en duisternis en geen geloof maar twijfel. En geen vreugde, maar verdriet. En geen gemeenschap, maar haat en nijd. Want hoe gaat dat? Ze krijgen onderling ook nog eens ruzie. Ja, zo gaat dat. Je wordt prikkelbaar, korzelig, kort van stof. Onderlinge verhoudingen verkoelde. Naijver en diep in het hart. En ik hoop dat u dat mee kan maken. Daar komt die allerdiepste vraag die bij een gelovige boven van komen. Hoor ik er nou eigenlijk ook wel bij? Ben ik wel een christen? Ben ik wel zo'n gelovige? Hoor ik bij die, ja met zo'n groot woord, bij die uitverkoren? Is nou allemaal geen inbeelding? Is het allemaal niet, zal ik het eens heel gewoon zeggen, boerenbedrog? Dat is de diepste aanvechting die het geloof kan meemaken. Dat je door de dingen buiten je en door de dingen in jezelf moet zeggen, ik niet, ik niet. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Jongens, meisjes, mannen, vrouwen? Of is het geloof voor veel kattekers, net als voor heel veel mensen in andere plekken, vanzelfsprekend? Natuurlijk geloof ik, dominee. Hè? Kom je op bezoek? Natuurlijk geloven. Ja, we kerken wel niet, maar ja, natuurlijk, ja, ja. Kerkgang en koorzang en we betalen goed. Natuurlijk. Nou, ik niet hoor. Ik geloof niet natuurlijk. Als ik om me heen kijk, is er niet veel wat tegen mij zegt. Nou, Stam, het is de moeite waard om te geloven. En als ik in mezelf kijk en in mijn spiegeltje kijk en in die wet van morgen kijk, dan moet ik zeggen, nee, Stam, pleit niet voor. Het is makkelijk hoor, zingen en preken en bidden. En zonden zonder tal. Woorden in woorden. Wat kan je allemaal niet zeggen tegen elkaar, hè? En in gedachten, hè? Wat kan je allemaal niet denken? Mannen onder ons. Ik ben ook een man. Wat kan je allemaal niet denken? Nou. En daden. Of dingen die je had moeten doen en die je niet deed. En dan nog al die miljoenen andere mensen om ons heen die helemaal niet naar de kerk gaan. En die denken, laten ze maar hoor, die vrome lui. En die Hindoestanen en die moslims, zouden die allemaal voor eeuwig verloren? Hebt u die vragen nooit? Ik wel, ik lig er soms wel eens van wakker. Ik, een christen. Ja. En dan komt daar post van Petrus bij die verstrooide vreemdelingen. Christus' woord dreunt nog na in Petrus' oor. Als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. O Petrus, hoe heerlijk heb je dat mogen doen, man. En je ziet ze nu zitten, als het ware, die prikkelbare, zwakke christenen, met hun twijfels en hun aanvechtingen, met hun onderlinge geruzie. En ze grijpen die brief van Petrus, en ik hoop en bid dat u het vanmorgen meemaakt, dat je als het ware met trillende vingers mee gaat lezen. Petrus, hij schrijft, mensen die net zo zijn als die broeders en zusters toen, want dat waren ze wel degelijk, broeders en zusters, die zich vaak verlaten voelden. Mensen die in zichzelf zo vaak twijfel waarnemen, meer dan geloof. Meer oppervlakkigheid dan diepgang. Meer duisternis dan licht. Ik hoop dat u zich daar nou in herkent. Mensen die hebben geleerd dat we een vreemdeling zijn in deze wereld. Waar je ook gaat, of je nou in Ter Aar woont of in Katwijk. Met al die verschillende gewoontes. Vreemdelingen. Omdat we moeite hebben gekregen met het leven. Omdat we moeite hebben gekregen met de zonde. O Heere God, dat ik het nou maar niet af kan leren. Dat zondige, hè? Het zit in mijn bloed. Het komt er elke dag weer uit. Omdat ik moeite heb gekregen met de schuld tegenover anderen en tegenover God. En met de dood, want we zijn niet geschapen om te sterven. Iedere graf is een aanval op je geloof. Mensen die snakken naar de hemel. En naar vergeving, naar recht en volmaaktheid, snakt u ernaar? Alles eeuwig recht. Dat we elkaar nooit meer pijn doen. En dat we God nooit meer op zijn ziel trappen, snakt u ernaar? En als je dat dan mist in je leven, post van Petrus. Post uit Rome, een brief uit de hemel. En ik zou bijna willen zeggen met Psalm 45. O zoon, o dochter, hoor en zie en neig uw oren. Pak die brief maar beet en verlaat en vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen, je bankrekeningen en je werk en je huwelijk en al die mooie dingen in het leven. Mensen, laat het eens los. En grijp die brief eens vast van Petrus. Want hij heeft groot nieuws voor ons. Alleen voor zulke mensen. Moet ik er gelijk bij zeggen van me. Alleen voor zulke mensen. Niet voor die bedweterige christenen. Die zichzelf zoveel christen voelen. Daar heb ik altijd heel veel moeite mee. Met die bedweterige christenen. Niet voor mensen die denken dat ze weten hoe het christelijke leven precies eruit ziet. Die hebben niks aan die brief. Die weten het allemaal al. Niet voor mensen die alleen maar leunen en steunen op hun confessioneel zijn, of hun gereformeerde bond zijn, of op hun evangelische zijn. Mensen, zulke mensen. Nee, het is een brief voor zwakke mensen die het allemaal niet weten. Voor zwervers. Voor ballingen. Voor vreemdelingen, voor mensen die zeggen, ik weet het niet, elke dag weer. Heere, schenk mij licht alstublieft, want ik weet het niet. Voor zulke mensen, daar komt een rijke fontein van troost. En voor die anderen is het tegelijk ook een vermaning. Wat schrijft Petrus dan? Wat staat er nou in die brief? Hoe is het nou mogelijk om zulke mensen te bemoedigen? Het is om gebeden in de consistoriekamer. Vertroosting en versterking. Nou, Petrus, gaat er maar aan staan. Wel, hij schrijft eerst eens heel duidelijk wat geloven nou eigenlijk is. En waar het in het geloof om gaat. Die beproeving, zegt hij, al die ellende waar jullie in zitten, mensen. Dat is hier om de echtheid van je geloof te testen. Op de proef te stellen. Het geloof dat namelijk, als het goed is, niet draait om mijn vrome ikkie. Want dat stelt helemaal niks voor, hoor, voor de Heere God. Al dat vrome gedoe van ons. Zullen we goed onthouden, gemeente. Maar dat draait, als het goed is, alleen maar om de Heere Jezus Christus. Zonder te zien. En zonder iets te voelen. En zonder iets te merken. Het geloof dat dag in en dag uit altijd maar weer naar de Heere Jezus toe gaat. En zegt, bij u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Hem. En niet ik. En niet die andere vrome mensen om me heen. Want met mensen val je om. Met Jezus niet. Met Jezus niet. Dat is geloven. Levenslang tot Jezus komen. Dag in, dag uit. De hoeksteen. En jezelf als een levende steen laten gebruiken. Kijk, het ongeloof dat gaat van Jezus vandaan. Dat zegt, we hebben hem niet nodig. Kan het zelf wel, hoor. Adamitis, hè. Die ziekte van de Adamitis, paradijsziekte. Leiden we allemaal aan. Krijg je geen vlekjes van. Daar zie je geen gezwellen van. En we leiden er allemaal aan. Adamitis. Dat zegt het ten diepste. Ik heb hem niet nodig. Ik ben een zelfstandig mens. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen, hoor. Die zien Jezus alleen maar als een steen des aanstoots. Die ergeren zich aan hem. Heb je hem weer? Mag hij weer niks? Zeggen ze dan tegen elkaar. Ongelovigen leven alsof God er niet is. Godloos. Oh, soms keurig netjes, hoor. Voorbeeldig voor veel kerkmensen vaak. En toch zonder God. Ze horen niet naar zijn woord. En ze gehoorzamen niet zijn woord. En ze roepen ten diepste. Weg met hem. Kruist hem. Ik roep ten diepste. Weg met hem. Hij hindert mij in mijn kwaaie geweten. Hij hindert mij in al die dingen die ik doe en die ik niet mag doen. Niet je, eni maître, geen God en geen meester. Ongeloof wil niet geërgerd worden, het wil altijd rust hebben. Als je mij maar met rust laat. Het wil niet geleid worden, maar het wil zelf de leiding hebben. Het wil niet geregeerd worden, maar het wil zelf regeren. Ik ben eigen koning, eigen baas. Altijd zelfstandig zijn. Ongeloof is niet arm in zichzelf. En dan niet op een vrome manier, maar op een gelovige manier. Arm in jezelf. Het heeft geen aanvechtingen. Het ligt nooit wakker 's nachts. En het heeft zichzelf nog nooit in de spiegel van Gods wet gezien. Tot de laatste dag. Tot de jongste dag. Dan struikelen ze en vallen ze over die steen. Dan moeten ze ontdekken, hij regeerde wel en ik niet. Maar dat geldt alleen het ongeloof. Die bewust Jezus uit hun leven verwerpen. Dat geldt uw vervolgers, zegt Petrus. Dat geldt diegenen die u met brandende fakkels achterna zitten en die u over de grens hebben gejaagd. Dat geldt die mensen die je discrimineren en die je plagen. Maar dan gaat Petrus verder. Maar gij, of gij echter, zijt gij, oude stervende man in Pontus. Met heimwee naar je overleden vrouw. In een eenzame vreemde wereld. Gij, pasgetrouwd stelletje in Galatië. Zonder je huis en je familie. Je had je uitzet al klaar en je moest het achterlaten op de vlucht. Gij, moeder in Cappadocië. Zonder man en zonder kinderen. Zou die nog leven? Waar is die? Waar is mijn jongen? Gij, twijfelende jongen in Bithynië en in Katwijk of in Ter Aar. Onder de indruk van het ongeloof en van de wereld met al zijn hoempapa en zijn poeza. Gij mens, die uit uzelf niet naar God vraagt. Gij die worstelt met het onrecht. Gij die worstelt met de dood. Gij die je moeite hebt om je kruis te dragen en opstandig bent. Gij die uzelf als een vreemdeling ervaart in het leven van alle dag. Gij zijt. En dan staat er een uitverkoren geslacht. Maar dat is niet goed Grieks. Want er staat eigenlijk het uitverkoren geslacht. Het koninklijk priesterdom. Het heilige volk. Het verkregen volk. Gij zijt dat, zoals u bent, met al je hebben en je houden en je feilen en je falen, met al die beproeving, dat is ook wat. Er is geen heerlijker, hoger volk, zegt Petrus, dan degene die geloven. Gefeliciteerd, zalig, Makarios, gij zijt het, dat is nou ook wat, zit je daar zo in de ellende. En dan krijg je een brief en dan is het felicitatiepost. Dat verwacht je toch niet? Wonderlijk, maar tegelijk heerlijk voor het arme geloof. Gij zijt het, niet dat oude Israël van toen. Niet die wereld om je heen met al die mooie neonlichten en met al dat consumptiegedoe en zo. Och, dat is maar schijn, kijk er alsjeblieft doorheen, jongelui. Want dat is maar schijn. Dat gaat voorbij. Voor eeuwig voorbij. En van die boulevards is van Petrus. Hoe kan dat dan? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. De hoeksteen. Op wie het hele huis gedragen wordt. Hoe dat kan? Door het geloof in de Heer Jezus Christus, de koning die u regeert en u van koninklijke bloeden maakt. Die u tot prinsen en prinsessen maakt, in de rij van koon gezet, ja. Door zijn woord en door zijn geest. Hoe dat kan? Door het geloof in de Heer Jezus Christus, de hoge priester, die zelf het lam is geweest dat geslacht werd. En wiens bloed reinigt van alle zonde. Hoe dat kan? Door het geloof in de rechtvaardige, de heilige mens Jezus. De enige. De enige die recht voor God stond. Hij is de hoeksteen. En op hem worden al die andere stenen stuk voor stuk gemetseld en gebouwd. Tot er een geweldig gebouw naar zijn gemaakt bestek zal rijzen. Het fundament is bepalend voor wat erop rust. De hoeksteen is bepalend voor al die andere stenen. Die zouden anders als een chaos in elkaar vallen. Door hem alleen, ik weet wel... Zegt Petrus, ik weet wel, u merkt er niks van hoor. In Pontus niet en in Katwijk niet. En soms, dan denk je alleen maar het tegendeel in je leven te ontmoeten. Maar juist daarom, blijf niet bij je eigen zitten. En blijf niet op je zonde staren. Want dan weet je je zondekennis vanaf je wieg tot aan je graf breed uit te meten. En je weet geen goed woord van de Heer Jezus te zeggen. Daar kom je om. Dat is ook wat. Hoor je wel eens mensen, dominee? Zou u wat meer willen preken over de doodstaat van Adam? Mensen, ik heb maar één boodschap voor dode mensen. De levensstaat van de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat ik heb. Verder heb ik niks. Heft uw hoofd op. Tot welke komende, zegt de tekst. Vers 4. Tot hem komende. De levende steen die u gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die u tot de zijne gemaakt heeft. En die zegt, daarom bent u niet, zoals we hier zitten in de kerk. En zoals we thuis meeluisteren. Bent u niet een stelletje verstrooide vreemdelingen. Een stelletje vluchtelingen. Nee, maar in naam van de overste leidsman. En de voleinder, de afmaker van het geloof. Bezweer ik u, gij zijt het uitverkoren geslacht. Uit al de tongen, uit alle talen. Uitverkoren, waarom? Omdat Christus zelf door God is uitverkoren. Omdat hij hem eigenhandig en eigenhartig als een hoeksteen heeft neergelegd. Daar in de kribbe. Heeft neergehangen aan het kruis. En wie in het geloof met hem verbonden is, die heeft deel daaraan. Aan die uitverkiezing. Bent u er al deelgenoot van? Gelooft u in hem? Bent u iemand die uzelf echt hebt leren afschrijven en ook uw eigen vroomheid? En die alleen nog maar leunt en steunt op de Heer Jezus? Ja, dominee, maar ik voel het niet. En ik heb niks meegemaakt. En ik zie het niet. En ik heb geen bijzondere dingen in mijn leven te vertellen. Och, lieve mensen, al zegt nou alles in jezelf. En al zegt alles om je heen dat je er niet bij hoort. En al getuigt heel je leven met al die soms smerige zonden die wij begaan hebben. Al getuigt het hele leven van mij, je hoort er niet bij. Je bent een onheilig mens. Je bent een verworpen mens. Je bent een onverzoend mens. Nou, ik mag u betuigen en bezweren en bezegelen in Jezus' naam. Gij zijt het. U hoort erbij en jullie ook. Gelooft u mij? Nee, alsjeblieft niet. Je moet geen dominees geloven. Dat zijn net zulke leugenaars als u bent. Je moet God geloven. Gelooft u God op dit moment, nu, hier in de kerk, thuis? Gelooft u hem dat u het bent? Wie gelooft, die heeft het, zegt Luther. Ja, maar ik ben zo zondig, zegt iemand. Och. Och, wat weten wij van zondekennis af? Er is er maar eentje die mijn zonde zwaarte kent. Jezus Christus. Hij weet alleen hoe zwaar mijn schuld is. Gelooft in hem. Want God vraagt niet en het evangelie vraagt niet naar wat ik zelf ben. En naar wat ik zelf allemaal voel. En naar wat ik allemaal ervaar. En naar wat ik allemaal zie om me heen. Maar als wij voor God verschijnen, dan zal die vragen, nou, Van der Plas, Kuit, Guit, Stam, waar is de hoeksteen van je leven? Waar is de hoeksteen? En dan sta je daar. En dan kan je van alles vertellen. Maar als je de hoeksteen niet kunt laten zien, dan valt het gebouw in elkaar. Hij vraagt niet naar wat wij voelen en ervaren. Maar naar Jezus in je leven. En daarom zegt Petrus ook, zijt gij het koninklijk priesterdom. Want wie gelooft, regeert met Jezus mee vanaf zijn troon. Die regeert over duivel, zonde en ziekte en dood. Oh, we hebben er allemaal pijn van, hè. En ze bezorgen ons tranen. En rimpels en grijze haren. En soms zelfs bloed en schrammen. Verweerde gelaten naar het vlees. En lichamelijk takelen we soms af bij zware ziekte. En je denkt dat alles afbraak is. Maar de zonde, de ziekte en de dood is overwonnen door de ten hemel gevaren koning. En daarom hier en nu al. In al die dingen die we meemaken, mogen we het zegenlied van het geloof zingen. Dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. Is hij u lief? Lieve mensen, is hij u lief? U dan die gelooft, is hij dierbaar, zegt Petrus. Is hij u dierbaar? Jongelui, en nou is echt recht op de man af. Moet je alle verhaaltjes maar eens vergeten. Heb je hem lief? Hij heeft u, jou wel lief. Priesters, zij het gezegd. Allemaal samen, één groot priesterschap. Nee, niet omdat je je afslooft met allerlei kerkelijke goede werken en zo. Wij hebben niks in te brengen in de verzoening, alleen schuld. Maar priesters, omdat wij dag in dag uit voor God verschijnen. Met het bloed van zijn zoon. omdat ons levenshuis, omdat de dorpels van mijn ziel zijn gedrenkt in en besmeerd met het bloed van de Heere Jezus. Dat rode bloed dat mijn inktzwarte leven witter was als witte sneeuw en witter dan de witte wol. Wat zijn we toch vaak kleingelovige mensen. Wij willen eerst onszelf wit zien, voordat we geloven dat we wit zijn. Moet je maar eens over nadenken. In de Bijbel is het altijd anders. Je moet jezelf elke dag inkt zwart zien. En tegelijk nochtans geloven dat je sneeuw wit bent. Door de Heere Jezus. Zelf moet je je inkt zwart zien en geloven dat je sneeuw wit bent. En zo dringt zijn witheid, als ik het zo eens mag zeggen, door mijn zwartheid heen. En in dat geloof bent u ook, zegt hij, de of het heilige volk. Ook hier is er niks van te zien. Petrus zou je zeggen, hoe kom je erbij? Die mensen zitten in allemaal verschillende plaatsen, her en der. En toch het heilige volk. Ook al vertwijfelen ze bijna in zichzelf. Houd u daaraan vast. Door het geloof aan zijn heiligheid. Hij maakt u heilig. Houd u vast door het geloof aan zijn rechtvaardigheid, want hij maakt u rechtvaardig. Ja, dat alles, dat bent u. In al uw misère misschien thuis. Misschien bent u wel zo oud dat u al verlangt naar het einde van dit aardse leven. U mag weten, uitverkoren, heilig. Want het geloof zegt, ik ben dood in mezelf. Maar levend in Christus. En dat geloof heeft ook een vrucht. Dat geloof heeft één hoofdvrucht. Die groeit altijd en vanzelfsprekend. Automate staat er in het Grieks. Automate. Wat voor vrucht is dat? Wel, waar geloof is, daar spreekt men van Gods grote daden. Daar roemen we Gods heerlijke deugden. Zijn liefde en zijn barmhartigheid. En zijn genade, dat gaat vanzelf hoor, dat doen wij niet uit onszelf. Dat doet Gods Heilige Geest in ons, door ons heen. Daar zingt de nachtegaal van het geloof. De troubadour van de hemel, de speelman van de genade. En hij zingt dag in dag uit het hoogste lied. Jezus alleen, Jezus alleen, hem die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar gaan we dan mee afsluiten. Hoor u straks meneer Van Rijn spelen voor de dienst. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus. Die Petrus toch. De Heere God had geen beter instrument kunnen uitkiezen om zijn broeders te versterken, want hij wist waar hij over sprak uit ervaring. Hoor hoe die mismoedige zielen in die vreemde landen opbeurt. Eigenlijk komt zijn brief hierop neer. Denkt u nou werkelijk dat u daar in die verre vreemde landen in de duisternis verkeert? Denkt u nou echt dat al die afgodische heidense culturen om u heen, dat dat donkerheid is? Denkt u nou echt dat wanneer u door verzoekingen en beproevingen heen gaat, dat het einde van alles nabij is? Mens, het is slechts cement, zegt hij, om je vaster te hechten aan die hoeksteen, Jezus Christus. Gij zijt geroepen, dat wil zeggen getrokken, overgezet in zijn wonderbaar licht. U bent een dagkind, gemeente. Geen nachtvlinder. U hoeft niet hele dagen in het somber, akelig, zwart rond te gaan. U mag in de vreugde van uw heiland wandelen. U bent een kind des lichts, geen dode lampje. Weet u wat duisternis is, zegt hij? Niet die vervolging. Niet die verbanning naar dat verre vreemde oord. Niet die droeven en die trieste gedachten in jezelf. Niet uw twijfels en uw aanvechtingen. Dat is geen duisternis. Hij zegt zelfs, verheugt u erin. Ook al wordt ge bedroefd. Ook al lopen de tranen over je wangen. Nochtans vreugde, vreugde. Zo werkt het geloof. Maar duisternis, dat was vroeger uw element. Moet je eens indenken wat dat is. Geen lampen. Geen zon. Geen maan. Geen sterren. Een blinde, die weet iets van de duisternis. Wel dat waart gij eertijds, toen gij uit de lichthof zijt verdreven door God zelf, omdat we Gods licht in ons eigen leven hadden uitgedraaid, hadden gedoofd, en we ons bewust hadden gehuld in de mantel van de donkerheid van de zonde. Weet je wat duisternis is? Dat je niet de waarheid dient, maar de leugen. Dat je niet leeft van en in en door en met God, maar alleen en louter met jezelf en je eigen ik en je eigen vrome gedachten. Dan is het stikken donker. De mens op zichzelf leeft in het zwarte donker. Dan hebben we een onverstand, dat wil zeggen een door de zonde verduisterd verstand. Dan verstaan we niks meer van God. En van zijn woord en van de naaste en van gemeenschap. Duisternis is steunen op alles wat niet Jezus is. Alles buiten Christus. En ik hoop dat u er iets van meemaakt vanmorgen. Daar wandelde dat volk in de duisternis. Adam en Eva, dat hele volk, heel de mensengeschiedenis. Buiten de hof. Ze hadden als het ware als een kind hun vader in het paradijs gedood. En toen sprak God door je vader. Die zong een keertje, vaste rots van mijn behoud. Toen sprak God door je moeder die je op je schoot nam en die zei, nou ga ik je verhaal vertellen van jouw koning, de Heer Jezus. Toen sprak God in de kerk door een psalm, een lied, een woord slechts. Toen sprak God in je ziel. Daar zij licht. En er was licht. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Over degenen die wandelen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. En dat licht is Jezus Christus zelf. Het licht der wereld. En u hebt hem horen roepen in uw leven. Ja toch? Zo niet vragen dan om, straks thuis, met gevouwen handen. Hebt u hem horen roepen in de prediking en in de opvoeding. En hij nodigde u. En u hoorde hem roepen, heel bewust, wellicht op dit moment nu. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En wat zegt hij dan? Ik zal al die moeite wegnemen. Nee, ik zal u midden in die moeite rust geven. Midden in die duisternis zal ik uw licht zijn. Midden in die dodigheid zal ik uw leven zijn. Bewonderenswaardig staat er in het Grieks. Wonderbaar licht. Waard om bewonderd te worden, om aanbeden te worden, dat is het toch? Blind en dan ziende. Wat moet het geweest zijn voor die Bartimeus toen hij voor het eerst kleuren zag en een vlinder en een grasspriet en een olijf en een druif. Nou, wat is het nog veel heerlijker als een mens uit de duisternis van zijn ikgerichte leven wordt getrokken in het licht van een Christusgericht leven. Dan roep je toch, o wonder van genade alleen. En dan zing je, hij komt. De schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. Die verdrijft die. De nacht, de duisternis der zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood. Hij riep, hij bracht, hij alleen hoort u bij hem, gemeente. Is dit uw hartetaal? Zingt u het mee? Is dit je levenslied? Hoor dan nog één keer die heerlijke namen. Misschien kwam u vanmorgen wel in de kerk wat moedeloos. Misschien heb je thuis wel wat mot. Wie weet, hè? Het is overal wat. Misschien zit je in de put over een ziekte die zich openbaard heeft. Misschien voelen we ons dwaas, terecht en zondig en ongelovig. Hoor nog eens. Gij zijt het uitverkoren geslacht in Katwijk. Het koninklijke priesterdom. Het heilige volk. Het verkregen volk om te verkondigen Gods deugden. Komt dan tot hem. De verhoogde hoeksteen. De Heere Jezus Christus. En leef vanuit die hoogte en niet vanuit je eigen diepte. Leef vanuit zijn hoogte, opdat de wereld het weten om ons heen, dat wij niet van beneden zijn, maar van boven, geboren uit water en uit geest. En zeg nooit dat het niet kan, en zeg nou nooit dat het niet mag. Spreek de Heere God niet tegen, ook al staat dat nog zo vroom. Het is van de boze rechtstreeks vandaan. God zegt zelf, gij zijt het. En hij zet ons aan vanmorgen tot een spiegeloefening. Waar hoor ik nou bij? Ben ik nou echt blij met Jezus? Ben ik vol van het Lam van God? Ben ik geraakt, getikt, getekend en geteld door de bloedstaf van Jezus? Dan is het misschien wel buiten, vreemdeling. Misschien wel verstrooid en beproefd en bedroefd. En nochtans eeuwig leven. Of hoor ik bij hen die wel horen, maar die zonder vreugde weer naar buiten gaan straks. Die wel zingen, maar het hart is er niet bij. Die wel geloven, maar ja, dat is toch vanzelfsprekend. Dan blijven we altijd verstrooide vreemdelingen. Stervend voor eeuwig. Ik heb u vanmorgen weer het woord van het leven in Christus en de dood in onszelf voor mogen houden. Zegen en vloek. Nog wekt u de heiland. Nog is er raad. Sta op uit de doden. Het is spoedig te laat. Amen.